Ik ga het vandaag ook over Maria hebben, want de hele dienst staat eigenlijk al een beetje in teken ervan, van Maria en Elisabeth. Dat is een andere Maria, dus niet dezelfde Maria uiteraard. En we gaan daarvoor lezen uit 1 Lucas 46 tot 56. Lucas 1, 46 tot 56. Dat wordt ook geprojecteerd hoor. Mag het ook opzoeken natuurlijk, maar... Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie ze verheven wanen. Heerser stoot hij van de troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. Wat gebeurde vooraf? Nee, eerst even. God komt naar de mensen. Daar gaat kerst over, hè? Advent. Verwachting. De thema van het jaar is God woont bij mensen. God is bij de mensen gekomen. En God gaat opnieuw komen door Jezus. Als we kijken naar het Lucas-evangelie, dan begint het Lucas-evangelie met het verhaal over de geboorte, de aankondiging van de geboorte van Johannes. Als Zacharias en Elisabeth de verrassing van hun leven meemaken. Ik heb een plaatje opgezocht om een beetje idee te geven hoe die mensen er in die tijd uitzagen. Nou ja, ik weet niet of het echt zo is, maar ik denk het wel een beetje. Dus het is een plaatje uit die streek vandaan. Zacharias was op een gegeven moment deed dienst in de tempel als priester. En hij had daar een ontmoeting met een engel. En die vertelt hem even dat zijn vrouw, Elisabeth, die al redelijk stokoud is, een kind in verwachting zal raken van een kind. Nou, stel je voor Hans, dat jij bent in je stille tijd bezig en er komt een engel bij je op bezoek. En die vertelt je van, joh. Hé, hey, pop, die krijgt een kind. En nog een bijzonder kind ook. Ik denk dat je toch wel even raar zou staan te kijken. Nou, is dat op zich het feit dat je een engel aan je verschijnt. Ja, dat gebeurt wel vaker. Ook tegenwoordig gebeurt dat nog wel eens. Alleen is het wel zo, als het alleen maar gaat om een engel die iets tegen zegt, van ja, dat kan iedereen wel vertellen. Als je er niet bij geweest bent, bewijs het maar eens. Maar als we kijken wat er daarna gebeurt, ja, dan wordt het toch wel hard gemaakt naar mijn idee. Want als hij Zacharias vertelt dat ze een zoon zullen krijgen, en niet zomaar eentje dat hij de Heer zal dienen, dat hij geen alcohol zal aanraken, dat hij helemaal vol zal zijn van de Heilige Geest, en dat het de wegbereider van de heiland van de Messias zal worden, ja... Daar heeft Zacharias duidelijk toch wel een klein beetje moeite mee. Want dat is echt toch wel een wonder. Dat is toch wel iets heel bijzonders. Ik kan me ook niet voorstellen dat het mij zou overkomen. Maar het gebeurt hier wel. Elisabeth op hoge leeftijd gaat een kind krijgen. Is het dan zo verwonderlijk dat Zacharias er twijfels over had? Want er wordt wel eens een beetje denigrerend over gedaan. Is dat zo raar dat hij twijfelde, dat hij dacht van, hallo, wat heb ik nou, mijn fiets hangen? Want die hadden ze nog niet. Maar, ja, ik zou ook twijfelen. Hans waarschijnlijk niet, maar. Ik zou wel twijfelen als ik een engel op bezoek zou krijgen die me dat zou vertellen. En Zacharias uit de twijfels ook naar die engel toe. En als dank kan hij niet meer praten totdat zijn zoon geboren wordt. En we weten allemaal dat het inderdaad gebeurde. Elisabeth raakte zwanger en ze heeft ook inderdaad een kind gebaard, Johannes. En dan Maria. Die overkomt iets soortgelijks. Ze waren familie van elkaar. Wat was Maria van Elisabeth? Een nicht. Dus ik denk dat Elisabeth een tante is geweest van Maria. Vanwege de leeftijd. Ze is al eerder gezegd dat het was een jonge vrouw en een oude vrouw bij elkaar. Maar Maria zit in een heel ander schuitje. Die is nog niet eens getrouwd. Ja, ze was wel in ondertrouw. En ondertrouw betekent wel, in die contraille, dat je eigenlijk toch wel vast zat aan elkaar. Er was nog moeilijk vanaf te komen als je dat zou willen. Als je eenmaal in ondertrouw was, alleen je was nog niet getrouwd. Je leefde nog niet met elkaar, je woonde nog niet met elkaar, je sliep nog niet met elkaar. En zij krijgt ook te horen van een engel. Je zal in verwachting raken. En niet zomaar, het zal gebeuren doordat de Heilige Geest over je zal komen. En de reactie van Maria is totaal anders dan die van Zacharias was. Ja, ze was in het begin wel een klein beetje in de war, denk ik. Maar daarna is haar reactie heel simpel. De Heer wil ik dienen. Wat hij wil dat met mij gebeurt, dat zal gebeuren. Dat is wat anders dan twijfelen aan wat er gezegd wordt. In plaats van dat ze boos wordt, wordt ze er heel blij van. Terwijl ze wel weet, als ze goed doordenkt, dat als andere mensen het straks horen, dat ze wel zullen denken van, hé, wat is daar aan de hand? Ze kan toch helemaal niet? Je weet hoe het gaat. Heb je het al gehoord? Ze zijn pas in ondertrouw en ze is in verwachting. Je hoort het bij de kapper, bij de slager, in de supermarkt, al hadden ze ook nog niet. Maar bij de koffievisites, die hadden ze wel. Ik kan me heel goed voorstellen hoe dat gebeurd is. En ik denk dat de engel ontzettend overtuigend geweest moet zijn naar Maria toe, aan de ene kant. Maar aan de andere kant zegt het denk ik ook iets over de plaats van het geloof in het leven van Maria. Ik denk dat Maria iemand geweest is die heel dicht bij God probeerde te leven. En weet je, als je echt oprecht heel dicht bij God probeert te leven, dan zijn de dingen die op je afkomen, die hebben veel minder invloed op je. Ook ben een paar plaatjes achter. Maar nee. Ja. Sorry. Dan hebben de dingen die op je afkomen, hebben veel minder invloed op je als je dicht bij God leeft. Heb je die ervaring ook in je leven? Als je dicht bij God leeft, dan is het veel minder stress in je leven. Veel minder problemen. Die hebben niet zoveel invloed dan meer. Want als je zeker weet dat God bij je is, als je zeker weet dat God voor je zorgt, dan wordt het allemaal een stuk simpeler. Want dan worden al die andere dingen een stuk minder belangrijk. Dat is denk ik ook wel iets dat wij in onze tijd ook echt nodig hebben. Al met al is het toch een hele wonderlijke geschiedenis. En we kennen die geschiedenis natuurlijk allemaal. En als de engel dit aan Maria verteld heeft, dan zegt hij erachteraan, ja, en je tante is ook zwanger. Al een half jaar. Ik denk dat ook dat voor Maria een hele opzienbarende mededeling geweest moet zijn. Maria die al heel opgewonden geweest moet zijn, moet geborreld en gebruist hebben in haar. Ze gaat een kind krijgen. En mijn tante, die oude tante van me, die daar ergens in het zuiden woont, die krijgt ook een baby. Maria was blij. En ik denk ook dat het een blijdschap was van verwachting. Ken je dat in je eigen leven als iets bijzonders gebeurt, dat je het kwijt wil, dat je er iemand met iemand over wil praten, dat je een klankbord nodig hebt? Ik denk dat het met Maria ook zo geweest is. En ik denk dat dat een van de redenen is geweest voor Maria om op weg te gaan, om Elisabeth te gaan opzoeken. Het draait en draait in je hoofd. Oh, wat me nou gaat overkomen. En ze maakt die reis van ongeveer 100 kilometer naar het zuiden toe. Hele onderneming in die tijd hoor. Grotendeels bergachtig gebied. Ik ben een paar jaar geleden in dat gebied geweest, maar dat is niet simpel lopen daar. En ik denk dat ze minstens een week onderweg is geweest. Lopend of op een ezel, dat weet ik niet. Zelf ook net in verwachting. Nou, de meeste vrouwen voelen zich niet zo lekker als ze net in verwachting zijn. Maar misschien heeft ze dat niet gehad, dat weet ik niet. Maar als ze dan bij Elisabeth binnenkomt, als ze daar eindelijk aankomt, dan gebeurt er weer iets bijzonders. We hebben het vanochtend al een keer gehoord. We hebben ervan gezongen. Dan reageert het kindje wat Elisabeth bij zich draagt op het feit dat Maria, die Jezus bij zich draagt, binnenkomt. Heel merkwaardig. Reageert op het feit dat Jezus, ongeboren nog, binnenkomt. Zoon van God, verlosser van de wereld. En dan zegt de Bijbel, de Heilige Geest kwam over Elisabeth. En geïnspireerd door de Heilige Geest, zegt zij dan, de meest gezegende ben je van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En het is dan als het ware alsof de Heer door Elisabeth heen Maria wil bemoedigen. Maria, je bent de gelukkigste vrouw op aarde. En je kindje is de belangrijkste baby die er ooit geweest is en er ooit zal zijn. Het is trouwens opgevallen dat Elisabeth weet wat voor kindje Maria bij zich draagt. Hoe zou ze dat weten? Maria, volgens de Bijbel had Maria niks verteld. Er zat wel wat anders in de Bijbel. Ik heb het net nog genoemd. Als hij Maria toespreekt, was ze vol van de Heilige Geest. En ik denk dat de Heilige Geest haar dat gezegd moet hebben. Haar moet duidelijk gemaakt hebben. En door dit alles worden ze allebei ontzettend blij. En dan begint Maria met haar lofzang. Een lofzang die ook heel goed vergelijkbaar is met de lofzang van Hanna in het Oude Testament in 1 Samuel 2. In beide gevallen zijn de vrouwen betrokken bij een groot gebeurtenis in de geschiedenis, bij een omkeer in de geschiedenis. In het geval van Hanna gaat het om de geschiedenis van Israël. En bij Maria gaat het uiteraard om de geschiedenis van de hele wereld. Omdat Jezus Christus, de Zoon van God, geboren zal worden. Weet je trouwens dat die lofzang lang geleden door christenen vaak aan het begin van de samenkomst gezongen werd als een soort gebed? Ik zal het toch een keer lezen. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaten met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Mijn ziel prijst de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder. Of met andere woorden, met haar hele wezen prees ze God en juichte ze voor God haar redder. Met alles wat in haar is. Het voorrecht dat zij Jezus bij zich mag dragen. En Jezus straks uit haar geboren zal worden. Maria maakt God groot en is heel blij met dit voorrecht. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn armen en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Hoogmoedigen. Mensen die zich verheven voelen boven anderen. Heeft hij in de overleggingen van hun hart verstrooid. Eigenlijk betekent het woord wat in de grondtekst staat dat het kwade van het goede gescheiden wordt. Het woord wannen wordt gebruikt. En ook heeft hij Israël niet vergeten. Die lofzang van Maria is vol van dynamiek. Ik zou bijna zeggen dynamiet. Maar dat geeft misschien verkeerde associaties. Er zit heel veel dynamiek in die lofzang van Maria. En tegelijkertijd is die lofzang ook heel liefelijk. Het is bovendien een revolutionaire boodschap. Wist u dat? Heb je zelf al eens gerealiseerd? Die lofzang van Maria is eigenlijk een hele revolutionaire boodschap. Ze spreekt namelijk van een morele revolutie. Hoogmoedig heeft uiteengejaagd en een plan verijdeld. Trots en christen zijn staan haaks op elkaar. Hebben wij dat ook niet hard in onze wereld nodig? Een wereld waar moraal bijna een vies woord geworden is. Wij worden vaak wel schetsend moraalridders genoemd. In moreel opzicht, en misschien heeft dat ook met mijn leeftijd te maken, dat weet ik niet, moet u me dan maar vergeven, maar ik heb het idee dat in moreel opzicht de boel in de wereld toch steeds verder achteruit loopt, achteruit holt. En daarom is het zo belangrijk om je te realiseren dat wij met het evangelie van Jezus Christus in handen de mensen iets te bieden hebben. Maar ook als ik denk aan christelijke partijen, ligt daar een hele belangrijke taak. Alleen daarom zou ik zelf al bij verkiezingen op een christelijke partij stemmen. De morele revolutie. Het is ook een sociale revolutie wat Maria hier vertelt. Machtige heeft hij van hun troon gestoten, zegt ze. Maar geringe heeft hij verheven. Hij woont in een heel welvarend land, laten we eerlijk zijn. Maar als we eerlijk zijn, moeten we ook constateren dat er nog heel, heel veel fout gaat. En hier bezingt Maria het feit dat God geen boodschap heeft aan die hoogmoedige. Aan die machtige. Maar dat God juist de geringe wil helpen. Maar het is ook een economische revolutie wat Maria hier zegt, hongerende heeft hij met alle goeds overladen, maar rijken heeft hij weggestuurd, ze hebben toch al alles. Die hebben het niet nodig. Sluit eigenlijk een beetje aan ook bij het vorige punt. Rijken stuurt hij met lege handen terug. Weet je, toen ik hiermee bezig was, ik ben niet zo goed op de hoogte met communisme, maar ik kan me voorstellen dat dit bijna uit het handvest van een communistische partij zou komen. Ben ik niet hoor, ik ben christen. Ik ben een volgeling van Jezus. Maar de boodschap die Maria hier door die lofzanger heen geeft, is echt revolutionair als je er goed over nadenkt. Maria die in geloof aan haar zwangerschap is begonnen. Maria die heel veel steun ook kreeg van Elisabeth. Door het geloof had ze aanvaard wat de engel tegen haar gezegd had. En met die hartverwarmende woorden van Elisabeth zei God als het ware tegen haar: meisje, heel goed. Je hebt een bar goed besluit genomen door te luisteren en mij te gehoorzamen. Als je in zulke omstandigheden verkeert, als je het soms nodig hebt, dan voorziet God ook altijd in een luisterend oor en een begrijpend hart. En dat heeft Maria hier duidelijk ook bij Elisabeth gevonden. En dan wanneer Maria terugkeert in Nazareth, vindt Maria haar verloofde, die inmiddels ingelicht is door God. En Jozef gelooft het, gelooft de Heer onvoorwaardelijk en dan blijft Maria trouw, wat heel ongebruikelijk was in die tijd onder die omstandigheden. Wees bemoedigd, God komt naar de mensen. God is naar de mensen gekomen, we vieren dat God naar de mensen kwam en we mogen ook erbij stilstaan dat God door Jezus straks weer terugkomt. Zet die stap van geloof en vertrouwen naar God toe, elke dag, elke morgen. Dus geen betere manier om de dag te beginnen. Om te zeggen tegen God, Heer, ik vertrouw u in mijn leven. Zoals Maria God ook vertrouwde. En eer hem met je leven. Eer hem door de manier waarop je leeft, maar eer hem ook door je lofgezang. Ik vind het gebeurt niet elke ochtend bij mij, maar bij sommigen misschien wel. Maar ik vind het altijd heerlijk als ik wakker word en er zit een lofzang in mijn hoofd. Heeft u dat wel eens? Dat is echt heerlijk, dat is een heerlijk begin van de dag. Dank God ook voor zijn persoonlijke aandacht, voor jezelf. Want God is geen God die ons als één groot geheel beschouwt. God ziet ons persoonlijk, ieder, één voor één, stuk voor stuk. Mens voor mens, man voor man, vrouw voor vrouw. Oh, ja, ik weet niet of dat nog, mag ik dat wel zeggen, John? Ja, hè? Wij geloven in man en vrouw. Dank God ervoor dat je een kind van hem bent. En dank hem bovenal voor zijn zoon, Jezus Christus. En ik hoop dat we straks ook in die verwachting ook weer een heerlijk kerstfeest met elkaar mogen vieren. Jullie hier, wij in Apeldoorn, op een iets andere manier, maar we vieren allemaal hetzelfde. Amen.